Voor deze morgen is het woord onze overdenking uit het u gelezen schriftgedeelte. Het boek van de Spreuken, het 14e hoofdstuk, de 12e vers. Spreuken 14, vers 12. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Tot zover. Letten wij op de rechte wegen naar de dood. En op de rechte weg naar het leven. Rechte wegen naar de dood. De rechte weg naar het leven. Het is eigenlijk een woord als je dat zo leest. Dat iedereen wel een beetje aanspreekt. En waarbij iedereen ook wel een zeker idee heeft wat het zou kunnen betekenen. Je zou kunnen denken aan het gezegde. De kortste weg is nog niet altijd de beste weg. En het is ook zo. De kinderen zullen het ook wel begrijpen. Ja, ik weet nog, daar werd in mijn tijd nog over gesproken. Toen gebeurde het eens op een winter dat de rivieren dicht waren. Dat gebeurde wel meer. En het mocht wel niet, maar dan gingen we met ons sleetje of te voet over de rivier heen naar de overkant. Maar toen gebeurde het eens dat mensen die er verstand van hadden, een weg uitstippelden over de rivier. Het ging wel eens in een bocht, maar dat kwam omdat die mensen die hadden met houwelen, hadden ze gekeken waar het ijs betrouwbaar was, waar een dam van ijs in de rivier zat. En die weg hadden ze afgebakend met stokjes, met een rood wimpeltje eraan, daartussen blijven. Maar je weet net hoe dat gaat. En er waren wel anderen, het was zo, alles was ijs. Het waren er een paar jongens op de schaats en die leken van die uitgezette weg af. En op een moment verdwenen ze allebei in het water. En schoven onder het ijs. En ze konden niet meer gered worden. Ze verlieten die weg. Die uitgestippelde weg. Overal gemarkeerd. Daar waar het ijs dik genoeg was. Zo kon je in Palestina ook van die wegen hebben. Waarvan je op het eerste gezicht zei en dacht. Wat een nare, akelige weg. Door bergen. Door daal. En die weg die ging soms met wel 1000 kronkels. Ging die door dat landschap heen. Om hemelsbreed bij wijze van spreken 2 kilometer verder weg te komen. Liep hij wel 5 kilometer. In het bergachtig gebied. Dan zou je zeggen, jongen, wat een nare, akelige weg. Het gebeurde is dat een ruiter, hij dacht, ik neem een kortere weg. Het is toch onzin? Is dat nou een weg overal nog vaak bezaaid met stenen? Ik neem een kortere weg, recht aan recht toe, wil ik op mijn doel af. En het leek wel te lukken. Maar op een moment kwam hij op een helling. En nou is daar zo. Die stenen, die kunnen glad worden. Die krimpen in de koude nacht. En ze barsten open soms van de hitte van de zon. Kom weer eens wat regen op. Een beetje groenigheid. En daar opeens, daar gleed zijn paard uit. En hij stortte wel zeker 20 meter naar beneden. En toen begreep hij dat die rare weg met zoveel bochten en omwegen, dat misschien toch wel eens de beste weg kon wezen. En wat hij dacht, die rechte weg, recht aan, recht toe, het is toch maar een kippeneindje. Waarom zou dat niet kunnen? dat dat wel eens de slechte weg kon wezen die naar de dood haakt. Dat wil zeggen een weg waar aan het eind allerlei donkere gaten zijn waar je in de dood terechtkomt. Die man heeft misschien wel gedacht aan het woord van de psalmdichter: immer zet gij ze op gladde plaatsen. Zij struikelen neer in verwoesting. Daarom lees je zoveel over wegen en paden in de Bijbel. De wegen, daar kon je met z'n vieren naast elkaar lopen. En de paadjes kon je maar met z'n tweeën naast elkaar lopen. Maar hoe raar ze er ook uitzagen, het was toch maar beter om van die paadjes en wegen gebruik te maken dan te denken, ik ga recht aan recht toe, dat is veel korter, of ik kies nou eens die weg. Want je ging eraan, het kon je leven kosten. Kijk, dat vind je telkens terug, dat mensen in de Bijbel vragen, Heere, leer mij uw weg. Maak mij toch uw paden bekend. O, zoveel keren lees je dat bij de profeten en in de psalmen, dat ze vragen om de weg. Of dat de Heere de weg recht wil maken. Of dat de Heere het doel wil geven. Dat het doel bereikt mag worden. En dat de weg mag uitmonden in Sion, in het zalig oord, om voor God te mogen verschijnen. En of er gebaande wegen mogen zijn, in wier hart de gebaande wegen zijn. De wegen des Heren. Zo zijn de wegen erg belangrijk. Je hoeft niet altijd zo ver vooruit te kijken. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Zo was het echt ook als er 's nachts of 's avonds gereisd moest worden. Had je een lampje nodig bij je voet voor de volgende stap. Je hoeft geen 10 stappen vooruit te kijken. Want wij weten niet welke stap er morgen gezet zal worden. Maar vandaag, Heere, vandaag, geef dat uw woord het licht mag zijn. Een lamp aan mijn voet en een licht op mijn pad. Dat wil zeggen, je had ook een lichtje nodig om dat zo nieuw en dan eens voor je uit te houden. Dat je je hoofd niet verwondde aan de overhangende rotsen. Dat was al heel groot, dan kon je zeggen, nou wat heb je nou aan zo'n lampje? Wat heb je nou aan zo'n lichtje? Ja, maar het was net genoeg. Precies genoeg om veilig te komen waar je naartoe ging. Moet je eens luisteren, er staat hier. Ja, de voorlezer las een weg die niemand recht schijnt, maar dat staat er niet. Er staat, er is een weg die iemand recht schijnt. Heel begrijpelijk, hè? Heel begrijpelijk. In het gewone leven is dat zo'n begrijpelijk woord. Hoeveel wordt er niet ondernomen? Kinderen, die hebben een weg die ze recht schijnt. Ze denken, nou, ik doe dit. En als dat gebeurd is, dan ga ik dat doen. En dan hoop ik dat af te maken, die school. En dan ga ik een paar jaar nog dat doen. En dan... Nou, maar daar hoop ik wel maatschappelijk een goede boter aan mee te verdienen. Het kan net wezen, als je klaar bent, dat er zo'n overschot is aan onderwijzers of aan dokters of aan dit, geef niet wat, dat je in de WW terecht komt en zegt, jong, ik had toch beter maar wat anders kunnen kiezen. Maar ja, het is het ergste niet. Het is wel jammer, maar je kunt niet zeggen, het eindigt in de dood. Je kan hooguit zeggen, het is verdraaid jammer dat ik nou eigenlijk wat ik allemaal geleerd heb en zo, dat ik het niet in de praktijk kan brengen. Het wordt wat erger als je als jongen of als meisje je ogen laat gaan op een levensgezellin. Je zoekt iemand om mee door het leven te gaan. De jongen en de meisje. Meisje en jongen. En op een moment dan denk je, ja, dat is een aardige jongen. Of dat is een aardig meisje. Je valt erover. De weg lijkt je recht. Er wordt wel gewaarschuwd en zegt, joh, zou je dat nou wel doen? Zou je dat nou wel doen? Nou, waarom niet? Liefde, dat ik geloof dat wij van elkaar houden. Ja, maar het is toch iemand, het is een meisje dat nergens aan doet. Nou ja, maar ze heeft gezegd dat ze wel meegaat. Ja, dat kan wel. Laten we het hopen. Maar het woord van God zegt toch, trek geen ander juk aan met een ongelovige. Nou ja, maar je weet nooit hoe je elkaar nog voor elkaar het middel kan zijn. Ja. Nee, je ziet geen probleem. Het gaat door. Want die weg schijnt je recht als je toch maar van elkaar houdt. Als je maar liefde voor elkaar hebt, dan gaat het maar om. Maar nou komt de praktijk. Och, het huwelijk is een goede zaak. Verblijd u erin, zegt de Heer, in de huisvrouw van je jeugd. Maar er knaagt iets aan die blijdschap. Je kan alleen maar over dingen praten van de tijd, van de wereld. Je kan nooit eens zeggen, vrouw, als je om je heen kijkt, we zijn maar arme mensen, gewone mensen. Maar ik zou niet willen ruilen met alles van deze wereld. Wat zijn de mensen toch nameloos arm en ze weten het niet. En wat zijn wij met al onze armoede? Och, als dat er niet was. Al wisten we dan alle dingen en Jezus niet en kende, dan waren we anders niet dan een wereldvolle lens. Kun je niet zeggen. Komen kinderen, nou het laat je wel vrij hoor. Moeder gaat misschien nog mee voor de show. Maar ze is er eigenlijk nooit bij. Ze is er nooit bij. Zij zal niet zeggen. Kinderen, hebben jullie al gelezen? Hebben jullie gebeden? Nee. Nou komt er een gevoel van eenzaamheid. Je bent samen en toch alleen. En waar je van dacht, dat is het belangrijkste niet. Als je maar liefde hebt voor elkaar. Ja, liefde. Maar die liefde heeft ook nodig gevoed te worden. Die liefde vraagt eigenlijk alles. En dan is er een stuk bij de een wat de ander niet heeft. Wat hem niet interesseert. Je kind wordt ziek. Erg ziek. En de dokter zegt, ik denk dat ze het kind niet kunnen behouden. Je komt heel bedroefd thuis. Je loopt naar de slaapkamer om even alleen te zijn. Want je vrouw vindt het ook verschrikkelijk. Ze huilt en ze vindt het heel erg. Maar jij loopt naar de slaapkamer en je valt neer. En je zegt, o God, alsjeblieft, wees mijn kind genadig. Ik kan het niet dragen, maar wilt u me alsjeblieft helpen? Moeder denkt, waar is vader toch? Ze doet de deur open van de slaapkamer. Over, ja, die bidt, is een bidden. Nou, ze denkt bij de reis, ik snap niet dat hij nog bidt. Een God die zoiets doet, zo je kind wegneemt, vind ik niet normaal, geloof ik niet in. Dat wordt kwaaier, dat is wat anders dan een maatschappelijke positie. Dat raakt ergens naar de dood. En ik weet, het kan ook anders. Gelukkig, de Heere brengt ook toe tot zijn koninkrijk. Maar hoeveel gezinnen zijn er verwoest? Hoeveel mensen zijn er puur eenzaam geworden? Kunnen daar niet over praten? Je kunt toch niet altijd alleen maar over koetjes en kalfjes en allerlei andere onderwerpen praten en verder alleen zijn, dan krijg je al iets van de dood. Een weg die me recht schijnt. Ik hou toch van jou. Maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Nog erger wordt het, staat er in de Bijbel, als een mens een vrouw heeft en hij volgt een vreemde vrouw, die met haar lippen vlijt en die met haar ogen verleidt en verlokt. Dan zegt de Bijbel, jongens, wees gewaarschuwd, want haar treden raken de hel. Het lijkt zo mooi, zo'n mooie rechte weg voor het vlees. Maar het einde, zegt het woord, is de dood. Hare gewonden, hare gedoden zijn velen. Hoe komt dat toch allemaal? Ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen, maar hoe komt dat nou toch allemaal? Dat komt omdat Adam en zijn vrouw, die hadden een weg die hun recht scheen. Ze dachten, dat is het. Dat is het. Wat de duivel zei. Maar de duivel, ja, die had zich vermomd. Die sprak als een engel des lichts door de slang. God weet, als je daarvan eet, zul je de dood niet sterven. Maar je zult als God wezen, kennende goed en kwaad. Ik kan wel begrijpen dat God liever niet heeft dat jullie dat doen. Want, nou houdt God jullie nog een klein beetje op een afstand. Jullie weten nog niet alles. Jullie weten het geheim nog niet. Maar God bij zichzelf in zijn hart, hij weet het wel. Als die mensen daarvan eten, dan zijn ze gelijk aan mij. En de vrouw zag, het scheen zo recht. Voor het vlees scheen het de rechte weg. Voor het menselijke verstand. Omhoog. Als God zijn. Wat missen wij eigenlijk nog? Zou er achter het eten van die vrucht een geheim liggen, een wonder? De hoogmoed komt, de ongehoorzaamheid, het ongeloof. Een weg die recht schijnt. En zij nam van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het laatste van dien haakt aan de dood. Toen werden hun beider ogen geopend. En ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten zich vijgenboombladeren en maakten zich schorten. En ze verborgen zich voor de Heere. Ze zijn opeens van de weg af. Ze hebben geen weg meer. Ze voelen de dood overal, achter iedere struik, achter ieder bosje. Kijk de dood, loert de dood. Al die mooie beesten lijken langzaam te veranderen. Het lijkt wel of dat ze kijken in de zin van, wat doen jullie hier? Ze zijn opeens doodongelukkig. Dat is het begin, tenminste, van de zonde. In de mensenwereld. Een weg die iemand recht schijnt. En het einde is van die weg is de dood. Ja, maar Gods genade. Ja, dat is waar. Dat is een ander hoofdstuk, Gods genade. Maar onze wegen lopen uit in de dood. Je moet eens denken. Wat voor wegen de mensen erop nahoudt die hij recht vindt. Die hij goed vindt. En waar het einde de dood van is. Ik noem een paar dingen. Denk eens aan Saul. Saul die zit te wachten op Samuel. Wat is dat nou voor een weg, denkt hij bij zijn eigen. Waarom komt hij niet? Waarom blijft hij zo lang onderweg? Waarom laat hij de zaak hier aan het lot over? Al mijn soldaten lopen weg. En als hij nou maar geweest is en geofferd heeft, dan is het goed. Dan scheppen de mensen weer wat moed. Hij komt maar niet. Zo'n end is het toch ook niet. Hij weet het toch, hij kan het toch weten, hij is toch een ziener. Op een moment zegt hij, nou is het afgelopen. Dan zal ik het zelf al doen. Zal ik het zelf doen? Dat is de weg die mij recht schijnt. Je kan toch zo alles niet laten verlopen? Hij laat de dieren brengen, de dieren worden geslacht en er wordt geofferd. Een weg die iemand recht schijnt. En dan als alles in volle gang is, dan komt Samuel. Je zegt, wat is dat? Wat heb je nou gedaan? Ja, maar je vertoefde te komen en ik dacht, zou je nog lang wegblijven? Het kon hier niet langer, man. Jij bent dwaas, zegt de Samuel. Je bent dwaas. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Ongehoorzaamheid is toverij tegen de Heere. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Saul probeert nog te redden wat er te redden is. Hij grijpt hem bij zijn mantel. Die scheurt. God zal je koninkrijk van je afscheuren. Vanwege je ongehoorzaamheid. En het aan een betere geven. De dood. Een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde is de dood. David, of laten we het Absalom noemen. Zijn vader wordt oud. Voor tijd dat de man opstapt, denkt hij in zijn hart. Waarom moet hij blijven zitten? De mensen zien velen hem, want Absalom is een knappe, welwillende jongen. Hij spreekt naar het hart van de mensen. Hij is neerbuigend lief voor de mensen. Hij gaat zo ver dat hij, misschien wel met goede voornemens, misschien is hij wel er zo van doordrongen dat er geen betere koning zou zijn dan hij. Ten slotte staat hij in de poort. Mijn vader kan alles niet meer bijhouden, mensen. Als jullie wat hebben, kom dan maar bij mij. En dan komen de mensen bij hem. En hij doet het zo mooi en zo netjes dat iedereen ermee ingenomen is. Hij rijdt in mooie wagens met paarden ervoor. Hij heeft al een heel legertje getrouwen uit het leger en uit het volk om hem heen. De weg lijkt zo recht te zijn. Hij ziet het al voor zich. Straks wordt hij tot koning gekroond. Absalom. Stel je nou eens voor dat het anders is. Absalom, jij kan niet weten, maar misschien dat die boom al jaren groeit. En de tak, die vorkige tak waar jij in moet hangen. Oh ja, maar dat weet je niet. Maar één ding kan die wel weten. Eer uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat in het land. Dat de Heere uw God u geven zal. Hij kan niet wachten. Het loopt helemaal uit de hand. Hij bindt de strijd aan tegen zijn eigen vader. Achitofel is een overloper. De man waar David zo ontzettend veel van hield. Waar hij mee naar de kerk ging. In zoetheid van het hart. Gemeenschap. Maar ja, die Achitofel, die had een kleindochter en die heette Batseba. En die is door David verontreinigd. En nou heeft David wel door de genade Gods de droefenis en de smart erover ondervonden. O God, wees mij genadig. David dacht ook dat het wel kon. Een rechte weg. Zo moet ik het doen. Uria uit de weg. En dan zal niemand het weten. maar het liep op één grote ellende uit. En God kwam het persoonlijk in de profeet aan te pas. Gij zijt die man. Dat sloeg in. En toen zag hij opeens. Een weg die me recht scheen, maar het einde is de dood. Enkel dood. Een vuur brandde in mijn gebeenderen. Ik werd uitgedord en uitgedroogd. En God heeft het hem vergeven. God heeft hem ontzondigd. Maar Achitofel was een man uit het verbroken verbond der werken. En die Achitofel die dacht, dat vergeef ik je nooit. Nooit! Denk je dat je er zo afkomt? Je moet dood jij. Je moet eraan. Maar hij had het niet gezegd, hij had het diep in zijn hart bewaard. Maar toen de kansen keerden en toen die Absalom zag groeien en voorspoedig zijn, toen dacht hij, nou is het mijn kans. O, wat zou die man graag een dolk in zijn hart willen steken. Begrijpelijk, jazeker, het is begrijpelijk, zo denkt hij de hele wereld erover. Heel de wereld denkt er zo over. Zo denkt Adam erover. Ik ben toch in mijn eer gekwetst. Het is toch geen kleinigheid. Wie kan het nou met God eens zijn. Dat God zegt. Je wordt gestraft. Het zwaard zal van je huis niet wijken. Maar ik vergeef het je. En ik zal mijn heilige geest niet van je wegnemen. Wie kan het daarmee eens zijn. Vlees en bloed niet. Zo zit Absalom, zou wij zeggen, hij zit goed. Achitofel, die wijze, wijze man. Veel wijzer als David. Die staat aan zijn kant. De weg lijkt recht. En David vlucht, de weg lijkt krom. En Simei loopt hem vloekend na, met stof te werpen. En David wil hem niet laten doden. God heeft gezegd, vloek David. En dan gaat hij door de opgang der olijven, al gaande en wenende. Wat is het toch waar? De Heer had gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat is het toch waar? Hij straft ons, al straft hij ons naar onze zonde niet. Wat een doodswerking is. Als de man daar gebogen uitgaat. Hij wil ook de ark niet mee laten nemen. Hij zegt nee. Als God lust aan me heeft en me nog terug wil brengen. Dan is het goed. Maar ik neem de ark niet mee. Toch maakte God het goed. En Absaloms weg die zo recht bleek. Wat loopt droevig af. Hij hangt straks met zijn haren in die boom en Joab steekt hem dood. En Achitofel, die gaat als een geslagen hond, als de raad van hem verworpen wordt. Gaat hij naar zijn huis, hij pakt een stuk touw en hij hangt zich op. Een weg die iemand recht schijnt, maar het einde is de dood. Zo kun je overal kun je het vinden in de Bijbel. Allemaal uit die ene Adam zijn we geboren. En uit die ene Adam dwalen wij van de weg af. En dan zeggen de mensen wel, ja zo staat het ook in de Bijbel. De mensen zeggen, de wegen des Heeren zijn niet recht. Maar de Heere zegt, o Israël, uw wegen zijn niet recht. Mijn wegen zijn wel recht, maar jullie wegen niet. Dat ze waren allemaal christelijke mensen. Mensen die onder het woord leefden. En die zo deden. Kijk nou eens naar Paulus. Hij dacht, dit is de weg. Een rechte weg. Geen smoesjes. Geen compromis. Niets. Die verachten Gods lastelijke secte, de Nazarenen, die moet je met wortel en tak uitroeien. De Heer is ook zo zoetsappig niet. Zo dacht Paulus. Dat weten we uit de Bijbel, uit het hele Oude Testament. Zo redeneerde men. Uitroeien. Uit het midden van het volk. Hij meende dat dat echt een rechte weg was. En hij dacht God een welgevallig werk te doen. En hij was op weg naar de dood. Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden en ik begon te sterven. Dat zegt hij niet. Toen niet, later wel. Later ziet hij het als een sterfproces. Dat hij langzaam op weg was naar de dood. Die weg die hij zo recht vond. Dat was in werkelijkheid, ziet hij later, een weg naar de dood. Al pakte hij het gebod met beide handen aan. Om alles uit te roeien wat van aan die naam van Jezus herinnerde. Dat dacht hij. Maar hij zag die zonde voor goede werken aan. En die verderfelijke weg zag hij voor een rechte weg. En ik begon te sterven, ja. Ja, dat zie je dan niet, maar later. En het einde daarvan zijn wegen des doods. Vernieling en ellendigheid op alle wegen en paden. De weg des vredes hebben ze niet gekend en ga zo maar door. Stefanus, dat is een rechte weg. Zo gaat het goed. Opruimen. Zo ging dat. Toen kwam God. Toen kwam Christus en zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doe? Dat blind. De rechte weg blijkt een weg te zijn van de ondergang, van de dood, van het verlies. En nou ziet hij geen weg meer. Maar ze nemen hem bij de hand en brengen hem ergens in Damascus, in de straat genaamd de rechte. Filippus was op goede weg. De Heere zegende het woord. De ganse stad Samaria werd verblijd. En met dat hij nog bezig is met onderwijzen en noem maar op en dopen en weet ik wat allemaal erbij hoorde, daar komt het bevel des Heeren, maak u op. Ga weg van hier. Naar de woeste weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Hè? Die nare weg. Die woeste, die eenzame weg. Dat lijkt mij helemaal niet recht. Dat lijkt me geen rechte weg. Ja, zegt de Heer, ga. En hij gaat. Hij gaat. En de Heere is bezig om te onderwijzen het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Nou, zo zou je nog tientallen dingen kunnen noemen in het leven. Uit het woord. Die allemaal ons bewijzen. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het laatste van die zijn wegen des doods. Je komt in de doolhof van de dood terecht. Wij ook. Ja, wij ook. We zijn ook van de weg af. We zijn ook Adams kinderen. Het komt elke dag uit in ons leven. In uw leven. En in mijn leven. Bij de een zie je het wat duidelijker dan bij de ander. De een komt in de gevangenis terecht, de ander niet. De een wordt tot levenslang veroordeeld, een ander is met een half jaar vrij. De een staat te vloeken en te razen, de ander niet, maar zijn hart klopt hem in de keel van woede en nijd. Maar als je het uit het oogpunt zou kunnen zien van God, dan zou je zeggen, alle vlees heeft zijn weg verdorven. Alle vlees heeft gekozen voor wat het de rechte weg vindt. En ze dalen allemaal in afgronds donkere nacht. Mensen in de wereld, de mensen van de kerk, iedereen heeft gelijk. Hij heeft een weg die hem recht schijnt. Ik ook. Jazeker. Ik ook, u ook. Je hebt toch al heel wat prognoses gemaakt in je leven. Heel wat gedachten. Nou ja, zoals ik in het begin zei, sommige dingen, dat is niet zo erg als dat niet goed uitpakt. Hè? Andere dingen zijn weer veel erger, maar dit zou je zeggen, dat is het allerergste. Want of dat je dan maar gemeentewerkman bent, of professor, of wat dan ook, hè, als je op die weg die recht schijnt, die rechte wegen die naar de dood gaan, als je daarop zit, nou ja, hij moet het al aan anderen overlaten. Zijn roem, zijn eer, het ligt alles ten neergeslagen. Het is allemaal niks. Zeg, dan moet je eens luisteren. Nou, dwars door die verkeerde wegen, die ons zo recht lijken. De wegen van het vlees. De wegen van het vlees, waarbij we denken, nou zo, nou is niet nodig hoor. Dat, oh nee, dat is onzin. Dat, bespottelijk. Nu dan, kinderen, heeft de wijze man gezegd, voor tijd en voor eeuwigheid. Luister naar mij. Hebt gij in het goede lust. Nu dan, jongens, meisjes, hoor naar mij, heeft de wijze man gezegd. Luister naar de wijze raadgever. Hoezo? Hoe kan een man dat tegen zulke verdraaide mensen die allemaal geboren worden in een verkeerde weg? He, die eigenlijk allemaal al, nou ja, met dat ze er zijn, zijn ze al fout, zitten ze al fout. Hoe kan zo'n man zo lief, zo aangenaam, zo scherp ook, maar toch tot behoud, hoe kan hij zo spreken? Omdat er een andere weg is. Omdat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Gelukkig maar. Een hoop mensen denken bij die tekst alleen maar zo, weet je wel. Als ze met haar handen in het haar staan of verpletterd van verdriet. Dan zeggen ze, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloof. Dat is ook waar. Maar er is meer troost in dat woord. Troost. Gelukkig dat de wegen van de Heeren hoger zijn dan onze rechte wegen die naar de dood gaan. Gelukkig dat de gedachten van de Heeren veel hoger zijn dan onze dood en doem gedachten. Wat zou er anders van terechtkomen? Nee, dat woord heeft niet alleen betrekking op daar als we verbrijzeld ten neer zitten omdat we de weg des Heeren niet kunnen verstaan. Of zoals Asaf zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Maar het staat in het teken van de lof, van de prijs, dat boven al die ellendige wegen waarin wij als schapen naar het graf op weg zijn, dat de wegen en de gedachten des Heeren hoger zijn. De opperste wijsheid zegt, hij bezat mij in het begin van zijn weg, eer de stofjes der aarde er waren, eer de bergen vastgezet waren. Toen was ik daar, Ik was een voedsterling voor hem. Mijn vermakingen waren met de mensen, kinderen. Wat een weg. Zo hoog, dat wij er niet in kunnen komen. Een weg, regelrecht vanuit de verste, diepste eeuwigheid. De hoogste weg. En nu heeft God gezegd, die zondaren, die hebben wegen die ze recht schijnen. Ook Adam is er al mee begonnen. Een weg die hem recht schijnt. Het einde is de dood. Maar ik heb een andere weg. Een weg van eeuwige liefde en welbehaag en gunst en recht en genade. En dat openbaart God. Hij openbaart zijn wegen. Al kunnen wij ze niet volgen, want ze gaan dwars door de zee heen. Zijn voetstappen worden niet gekend. Ze zijn niet te volgen. Zo diep. Zo verborgen voor onze ogen. Die weg die loopt van de eeuwigheid zo naar de aarde. Via Nazareth, Bethlehem, Egypte, Jeruzalem, Golgotha, Galilea. Een weg. Een vriend van de Heer Jezus zei: de weg klopt niet. Die weg is niet goed. Wees u zelf genadig. Moet het zo gaan? Sterven? Overgeleverd worden? Wat is dat voor een kromme weg? Is toch een kromme weg? Een weg die in het verlies. Een weg in het derven van het leven. En dan zo'n goede, machtige, lieve meester. Die de baas is over de wind en over de zee en over de duivel en over de ziektes. Moet die zich als een stemmeloos schaap laten slachten? Dat nooit. Willen wij niet. Wees u zelf genadig. Ga achter mij, Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die des geestes God zijn. En Petrus had zo'n mooie weg. Petrus dacht, het mag te gerust eens gaan spannen hoor. Laat ze maar eens opkomen. Maar wij weten beter. En als het moment gekomen is, oh, dan is het voor hem. Voor hem is het een kleine moeite om ze allemaal plat te leggen op de grond. Dat ze achterover slaan. En als die wil, dan kan die nog wel vuur van de hemel laten regenen. En een bliksemstraal zenden dat ze dood op de grond vallen. Oh nee, wij weten het wel, de rechte weg. En Judas weet ook wel de rechte weg. En iedereen. Ze konden die weg niet volgen. Want die weg scheen hun helemaal niet recht. Soms dachten ze, nou komt het goed. Toen de mensen begonnen te roepen, de koning is gekomen, de koning is gekomen. Wie kan er anders zulke wonderen en tekenen doen? En dan keken ze gespannen naar het gezicht van de Heer Jezus. Of dat ze eruit af konden lezen dat hij het goed vond. En dat hij zou knikken, minzaam en zeggen, ja, ik ben het. Maar dan ging hij weg en dan verborg hij zich. En dan ging hij naar de bergen. Of naar de hof van Gethsemane, waar hij vaak kwam. Dachten ze, waarom deed hij dat nou niet? Nou was het een goed ogenblik. Nou zouden die fariseeërs, die zouden wel weg kunnen varen. Want de meesten zijn voor hem. Ja. Zo hebben ze ook nog gedacht, heel aan het eind toen ze bij Jeruzalem binnenkwamen. Wat waren ze toen blij, ze trokken de takken van de bomen. En de kinderen deden dapper mee. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Daar hadden ze hun jas wel voor open. Trek uit de jas, op de grond. En hij zit daar, op dat die ezel in. En hij rijdt daar. Deed hij nou ook maar eens wat. Maar hij doet niets. De weg wordt zo krom tenslotte dat ze allemaal vluchten. Zo krom. Van bloed, zweet en van doodsvervaarnis is hun meester vervuld. Ze denken het loopt fout. Loopt fout. Petrus heeft in een opwelling nog getracht dat hoofd van die soldaat in tweeën te slaan, maar ook daar was de meester niet van gediend. En nou gaat hij op weg om het einde te zien, Petrus. Een weg, uw voetstappen waren in de zee en in grote wateren. Ja, kijk eens, dat was nou de rechte weg. Dat andere, dat zijn rechte wegen, ja, voor het vlees. Voor alles wat wij denken, menen, voor alles wat wij erop nahouden. De een vroom, de andere goddeloos, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Uit vlees. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Hoeren en tollenaren, maar ook fariseeën en schriftgeleerden, ze zijn allemaal op de verkeerde weg. Al is de ene weg misschien nog wat verdraaider en krommer dan de ander, maar we zitten fout. En dan gaat Jezus Christus, die neemt die doodsweg voor zijn rekening. Die vloekweg neemt hij voor zijn rekening. Dat tot zonde gemaakt worden, dat er een eind komt aan de weg. Lang heeft hij de weg gezien. Want hij was een waarachtig en rechtvaardig mens ook. Als ons er een uitgenomen de zonde. Altijd was er dat contact en die gemeenschap met de Vader. Altijd was er die gebedsgemeenschap en die verhoring. Maar nou moet hij erven wat wij tot ons deel hebben. Het einde daarvan, van die wegen die ons recht schijnen, is de dood. Daar komt hij nu op die weg. Nou is er voor hem geen andere weg meer dan de weg van de dood. Die weg buigt steeds dieper af naar paden des doods. Verachting, bespotting, verguizing, verblinding, alles is zijn deel. Gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. De vaderen hadden nog een weg, die hebben op God betrouwd en die zijn geholpen geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Is dat recht? Dat is nou Gods rechte weg naar het leven. Maar dan zal die enige geborene van de Vader onze doodweg tot de zijne maken. Onze vloek zal zijn vloek zijn. En waar wij tenslotte alleen komen te staan en in de afgrond tuimelen, daar zegt hij, ik ga al. En hij schreeuwt in die uiterste wegloosheid, waar geen weg meer is, waar het woeste is, waar de donkerheid heerst, daar schreeuwt hij, uit de verlating, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Laatst, de dood, de eeuwige dood, de geestelijke dood, de lichamelijke dood, alles slaat de armen om hem heen. Dat heeft hij gedaan. Gods weg is hoger. Dat had niemand gedacht. Het tarwegraan valt in de aarde. Het kruis wordt opgenomen. En nu? Nu die moordenaar. Die daar hangt. Die is ook aan het eind. Een weg die hem recht schijnt. Misschien wel een oude patriot. Of weet ik wat voor een kerel het geweest is. Hij heeft iemand doodgeslagen. Oproer. Net als in Ierland. En ze hebben hem gepakt. Nou moet hij ook gekruisigd worden. Een weg die hem recht scheen. Mannetje, daar hang je nou. Je bent ook kind geweest. Je hebt ook aan moeders rokken gelopen. Je hebt ook je gebedje opgezegd. En er is allemaal niet veel van terecht gekomen. Jij had een andere weg. Maar nou hang je daar. In de dood. Nee, zegt Jezus. Hoor hem nou eens roepen. Daar hang ik nou rechtvaardig Ik heb de dood verdiend. Heere, denk toch eens aan me alsjeblieft als je een koning krijgt. Die man zag in Jezus een rechte weg. Die man werd het geopenbaard. Dat is de weg. En zijn weg kon zo niet vastlopen in de dood. Er was geen tegenhouden aan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik ben bezig moordenaar. En zo mag je in het meervoud spreken. Moordenaar, tollenaar, zondaar, fariseeën, schriftgeleerden, eigenwillige schepselen die we zijn op onze dwaalwegen. Ik ben bezig om u plaats te bereiden naar het voornemen van Gods welbehagen, naar zijn verkiezende liefde. En als ik u plaats zal bereid hebben, zal ik u tot mij trekken. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En de weg weet gij. Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe zouden wij de weg weten? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot mij dan door de Vader. Of niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg. Er is een weg die iemand recht schijnt. Geliefde gemeente, u, mij. Het laatste zakt in de put. In de afgrond donkere nacht. Dit is nu het eeuwig dierbaar evangelie. Voor zulke ellendelingen, die in Adam van het spoor zijn afgegaan. Jezus Christus, Gods hoogste gedachte, Gods hoogste weg, die is gekomen om zulke dwalende tot de weg te brengen. Zulke murmureerders tot verstand te doen komen, ze de lering te doen aannemen, ze te doen vragen. Leer mij uw weg. Nou, wie is er dan te ver weg? Wie is er te ver afgedwaald, te ver afgezworven, waar nog niet het woord zou kunnen komen? Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal u eenerlei weg en enerlei hart geven. Geloof in hem alleen, en hij zal het maken. Amen.